Gemeente, eerst nog even deze mededeling dat in verband met het overlijden van broeder Van der Slik en de condoleantie die aanstaande dinsdag zal plaatsvinden, is er aanstaande dinsdag ook geen vergadering van de vrouwenvereniging Lydia. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 85ste psalm, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Wij lezen vanavond het woord Gods uit de psalmen, de 147ste. Psalm 147. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 126. God heeft bij ons wat groots verricht. Psalm 147, looft den Heere, want onze God te psalm zingen is goed, dewijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen, hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allen bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht, aan zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere, o Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnenin u, die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel, hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten, alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja! Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij staan vanavond stil bij het woord des Heren, zoals we dat beschreven vinden in de 147ste psalm en daarvan het tweede deel van het tweede vers. Psalm 147, vers 2b. Deze woorden: Hij vergadert Israëls verdrevenen. Laten wij samen bidden. Genadige en barmhartige God, uw woord ligt vanavond weer geopend voor ons op de preekstoel en in de kerkbank. We mogen eruit lezen, we mogen de verkondiging van uw woord weer ontvangen. En wij willen u hartelijk dank zeggen, Heere, dat u ons dit genademiddel nog altijd geeft. Dat is toch niet vanzelfsprekend. U had het ook kunnen wegnemen. U zult het inderdaad niet van deze aarde wegnemen, Heere, want u hebt beloofd dat uw woord zal bestaan tot in eeuwigheid. En u hebt ook beloofd dat er altijd een volk zal zijn dat naar uw woord leert leven. Maar er zijn geen garanties dat dat woord daar blijft waar het altijd al geweest is of lange tijd geweest is. Er zijn voorbeelden in deze wereld die er duidelijk van spreken dat er ook een tijd van grote droogte kan komen in geestelijk opzicht. En dat het woord er niet meer is. Dat u de kandelaar van zijn plaats hebt weggenomen, zoals u dat ook een keer dreigde te doen tegen een van die gemeenten in Klein-Azië. Tegen welke gemeente u zei, bekeert u en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en ik zal de kandelaar wegnemen. En dat is nog gebeurd ook. En die gemeente is niet de enige die verdwenen is. En die stad is niet de enige stad. En dat land is niet het enige land waar het evangelie weer weg is. En waar het plaats heeft gemaakt voor een andere godsdienst. Een godsdienst niet uit u. Heere, zo zou het ook met ons kunnen gaan. Als wij die ondankbaarheid en dat ongeloof lange en genoegzaam lange tijd aan de dag leggen. Zodat u genoodzaakt bent om met ons diezelfde weg te gaan. Heren, dan kunnen we voor een lange tijd nog wel de vormen in acht nemen. En dan kan het aan de buitenkant nog wel wat lijken. Maar als het hart eraan ontbreekt en als er geen geest meer in is, dan heeft het geen enkele waarde en dan blijkt het foos. En dan blijkt het bouwvallig te wezen en dan stort het ook zomaar in. Daarom, heren, laten wij niet genoeg hebben aan onze godsdienst. Zelfs niet aan onze rechtzinnigheid, want dat kan ook nog dode rechtzinnigheid zijn. Maar laten wij niet tevreden zijn dan alleen met de ware religie des harten. Dat we kennen, uit ondervinding kennen wat we met de mond belijden en wat we op papier overgeleverd gekregen hebben vanuit het verleden door onze vaderen. Dat we het kennen mogen, Heren, met ons hart en dat we weten mogen wat dat is. Het te beleven dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Met minder kunnen wij toch niet toe. En als we dit niet kennen, Heere, maak ons dan onrustig. Zo onrustig dat het ons uitdrijft tot u. Wij die allemaal op weg zijn naar ons levenseinde. En na dat levenseinde de rechterstoel. Waar we verantwoording zullen moeten afleggen. En waar we uw vonnis zullen vernemen. Nadat we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Heren, als dat dan inderdaad de gang van ons leven is, en we allemaal voor de rechterstoel straks geopenbaard zullen moeten worden, het zij dat wij voor die tijd al gestorven zijn, het zij dat we die dag van uw wederkomst levend zullen meemaken, Heren, maar niemand ontkomt eraan dat hij straks gesommeerd wordt om voor uw aangezicht te verschijnen. Als dat dan de werkelijkheid voor ons allen is, o God, bind het op ons hart en leer ons haast maken om onze ziel geborgen te krijgen, opdat wij dan, maar ook nu al in ons leven, het weten mogen een schuilplaats te hebben. Vergiffenis van zonde en schuld te hebben ontvangen in het bloed der verzoening, het bloed van de Heere Jezus Christus. Heren, en als wij door genade door u getrokken zijn uit de duisternis, en als we dat mogen kennen, wat de blindgeborene die door u Heere Jezus genezen werd mocht belijden, één ding weet ik, dat ik blind was, En nu zie, breng ons dan ook verder op die weg. En laten we mogen gewassen en toenemen in de kennis van uw genade. In de kennis van de Heere Jezus Christus vooral ook. Wat is dat ook nodig, Heere? Dat we niet blijven staan in de kindergeboorte. Maar dat we verder geleid mogen worden. En dat degene die u vrezen inderdaad ook verdieping en verbreding van hun zicht in uw heilswerk mogen ontvangen. En dat het geloof versterkt mag worden. En dat de hoop verlevendigd mag worden. En dat de liefde aangewakkerd zal worden. En dat zo het leven meer en meer op u georiënteerd zal zijn. En op uw beloften gegrond zal wezen. En dat zo dat werk van uw genade al meer waardij zal krijgen. Heren, wij bidden u dat, juist ook nu wij vandaag een week van voorbereiding zijn ingegaan. En als u het geeft op de volgende zondag het sacrament van de heilige, van het heilig avondmaal in het midden der gemeente weer mogen zien bedienen. Degene die gij vrezen, die u vrezen, worden met name geroepen om uw dood te verkondigen, Heren. Maar daar is vrijmoedigheid voor nodig. Daar is het werk van uw Heilige Geest voor nodig. Niet alleen bij de viering, maar ook bij de voorbereiding. De voorbereiding vandaag in de prediking in deze kerkdienst. De voorbereiding, het zelfonderzoek, ook in de week die wij ingegaan zijn. Opdat we ons tevoren, zoals de apostel zegt, recht beproeven mogen. Heere, geef die leiding van uw Heilige Geest, ook in de prediking vanavond. En mogen het woord van u daarin inderdaad onderwijs ingeven. En wilt gegeven, Heere, dat het ook vrucht mag dragen. Dat het niet blijft hangen in deze kerk, hooguit in onze oren, waarmee we het beluisteren. Maar dat dat woord ook ingang mag vinden in onze harten. Geef hem die uw woord heeft te verkondigen, met name ook in dit gewichtige werk, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Dat hij niet alleen een stem zal hebben om te spreken, maar ook naar de zin en mening van uw geest mag spreken. En met de eerlijkheid van uw geest. En geef ons ook in het luisteren een open hart en een ontvankelijk gemoed, opdat we ons laten leiden en laten gezeggen en laten nodigen en laten waarschuwen, naar gelang deze dingen in ons leven heel persoonlijk nodig zijn. Laat uw geest het zo toepassen, Heere, dat niemand aan de klem van uw woord zal kunnen ontkomen. En dat we ervaren mogen dat gij uw woord gezag geeft in ons leven. Opdat de deur open mag gaan en de ruimte mag worden verkregen voor benauwden van hart en voor verslagenen van geest. En dat dat werk van de Heere Jezus Christus voor hen dierbaar en noodzakelijk, maar ook genoegzaam mag worden. En opdat de deur aan de andere kant ook gesloten wordt en de tafel omheind. Opdat alleen zij zullen genodigd worden en komen, die van uwentwege daartoe geroepen worden. Heren, wij vragen u om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat uw naam door dit alles heen ook zal mogen worden verheerlijkt. Wilt ge gedenken aan hen die het moeilijk hebben? Die misschien ook met heel wat vragen naar de kerk gekomen zijn. Vragen van een aard die met deze aardse leven te maken hebben. Vragen omtrent het bestuur, de leiding die gij in hun leven gaat en geeft. Waar soms vele raadselen in verweven zitten. Dingen die we niet begrijpen. Dingen waar we de zin ook niet van zien. Mogen we leren volgen, Heere. En mogen we van uw genade ontvangen om te aanvaarden. En om uw wijsheid niet in twijfel te trekken. En uw goedheid niet van vraagtekens te voorzien. Maar geef genade om het oog op u de Heere te slaan. En te weten dat gij u niet, dat gij u nooit vergist. En dat ge soms dingen doet. En naar uw wijs beleid moet doen. Dingen die pijn veroorzaken. Dingen die diep ingrijpen in ons leven. Dat u die dingen soms moet doen. Omdat u voor ogen hebt ons uw weg te leren. En uw genade te schenken. En opdat we daartoe nu voorbereid worden. Heren, wij vragen u, laat dan uit alles wat tegen lijkt en alles wat zorgen baart en alles wat verdriet veroorzaakt, uiteindelijk toch iets goeds tevoorschijn komen. Iets goeds voor u, iets goeds ook voor onze ziel. En als wij reden hebben tot dankbaarheid vanwege uitreddingen die gij gaf, Heren, laten we die dank dan ook bij u brengen, op uw altaar neerleggen. En u de Heere er waarlijk de eer voor geven. Gedenk ons met alle die naar uw woord luisteren via de kerktelefoon. Zegen ook hen, Heere, die niet met de gemeente kunnen opgaan, maar die toch het middel van de prediking mogen ontvangen langs die andere weg. Zegen uw woord overal waar het vandaag mag worden uitgedragen. En laat dat alles mogen meewerken aan de komst van uw rijk en daarin ook de verheerlijking van uw naam. En Heere, u wordt toch daarin verheerlijkt als er velen de knie voor u gaan buigen. In de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning. Heere, breng er dan nog velen tot de kennis der waarheid en ruk ze uit al de duisternissen van bijgeloof en ongeloof, zegen daartoe het werk dat gedaan mag worden binnen ons eigen land, buiten ons eigen land, met name ook onder hen die er niet van weten van uw woord en van uw dienst en die gans en al vervreemd zijn en misschien nog nooit iets echt gehoord hebben van de weg der zaligheid. Heren, trek er velen tot u en tot uw zalige dienst en laat het rijk van de boze verbroken worden. Hij die zich zo trots verheft en in zijn brutale godvergeten gedrag zich sterk maakt en hoe langer hoe sterker waant in deze wereld waar hij zoveel gewillige onderdanen heeft. Beschaam hem, Heere, de boze en laat het hem weten dat zijn vonnis geveld is en dat zijn tijd kort is en dat hij straks voor eeuwig verliezen zal en veroordeeld zal worden. Heren, denk aan uw erfdeel. Denk aan uw kerk, bijzonder daar waar bijzondere zorgen en bijzondere bemoeienissen van u nodig zijn. Waar duidelijk tekenen van verval zich openbaren of waar vervolging is. En waar uw kerk door de diepten heen moet, openbaar u zelf als die getrouwe God en zaligmaker die de werken uwer handen nooit zult laten varen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen zingen uit de 107e psalm, de 2e, 3e en 4e vers. Psalm 107, vers 2 tot en met 4.
Amen.
Psalm 147, een van de liederen die we zeer waarschijnlijk zullen moeten dateren in de periode van Israëls terugkeer uit de ballingschap. Een vrij laat geschreven psalm dus, later, veel later dan de psalmen van David, die uiteraard toen David nog leefde tot stand kwamen. Deze psalm van een onbekende dichter is uit die veel latere tijd. Een hele wonderlijke tijd is dat geweest voor het volk Israël. Toen zij na de 70 jaren van ballingschap weer terug mochten keren met permissie van de Perzische koning Kores of Cyrus naar hun eigen land. Daar had die koning zelf een besluit toegenomen en hij had het laten proclameren in zijn rijk dat al degenen die tot het volk van Israël behoorden en wie er hart hen daartoe bewoog, van hem toestemming kregen om terug te keren naar het land van hun vaderen. Daar hadden de vromen onder Israël natuurlijk al lang naar uitgezien. En toen het dan ook mocht, toen het dan ook kon, waren ze zeer verheugd. En daar getuigen de psalmen bijvoorbeeld ook van, heel duidelijk de 126e psalm, waar de dichter zegt, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. En is het dan wonder? Daarom zingen wij en zijn verblijd. Grote gebeurtenissen die ook waard zijn om herdacht te worden. En daar dienen dan bijvoorbeeld deze psalmen voor. Opdat als deze psalmen in later tijd gezongen werden, het volk nog eens terug zou denken aan Gods grote daden. Zoals er ook psalmen zijn die herinneren aan de andere grote daden des Heren, toen hij bijvoorbeeld zijn volk Israël eeuwen daarvoor uit Egypte uitvoerde en door de Rode Zee en de woestijn heen leidde. Ja, daden des Heren dienen herdacht te worden. En daar heeft deze dichter weet van en onder de inspiratie van de Heilige Geest heeft hij dit lied gemaakt. Waarin hij, en dat moet onze aandacht allereerst hebben, waarin hij de Heren de eer van dat alles wat er gebeurd is, geeft. Het begin van vers 2 luidt niet, Nehemia bouwt Jeruzalem. Terwijl wij toch uit het woord van God en met name uit het boek van Nehemia weten dat deze man met het volk van de teruggekeerde zelf heel veel werk hebben verzet om Jeruzalem te herbouwen. En dat was geen gemakkelijk werk, daar hadden ze allerlei tegenstand bij. Maar ze mochten volharden en zij deden toch maar dat werk. Maar de dichter heeft het helemaal niet over Nehemia. En hij heeft het niet over de anderen die bij die bouw van Jeruzalem hebben meegewerkt. Maar hij zegt, de Heere bouwt Jeruzalem. En hij heeft het ook helemaal niet over Ezra. En hij heeft het ook helemaal niet over koning Kores. Als hij spreekt over de terugkeer van de ballingen. Maar dan is voor hem opnieuw duidelijk dat dat ook een werk van de Heere was. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Tellen die mensen dan helemaal niet mee? Ja, als instrumenten in Gods hand, maar meer ook niet. Als mensen van wie de Heere zich heeft willen bedienen, maar hij deed het werk. En zo zullen wij moeten leren afzien van mensen. Zelfs al zijn het instrumenten in de hand van de Heere geweest, zo zullen we toch moeten beseffen dat de Heere alle eer toekomt. En dat hij geprezen dient te worden, zoals deze psalm ook begint, looft de Heere. En zoals deze psalm ook eindigt. Halleluja. En wat doet de Heere dan? En dan concentreren we ons op die woorden van vers 2b. Wat wordt daar nu in gezegd als hier staat dat hij Israëls verdrevenen vergadert? Let u met mij eerst even op dat woord verdrevenen. Zo worden ze dus aangeduid, die ballingen. Mensen die verdreven zijn geweest. Verdreven uit hun eigen land, verdreven uit hun eigen huis. Ze moesten vluchten of ze zijn als gevangenen meegevoerd tegen hun zin in. En dat is dan een verdrevene, een weggejaagde, een ontheemde, zoals we ze ook in onze tijd kennen in deze wereld. En zo zijn ze ook bekeken door hun vijanden. Dacht u dat die Babyloniërs die inwoners van Jeruzalem meevoerden naar Babel enig respect voor de Joden hebben gehad? Dacht u dat die Babyloniërs hen met enig respect hebben behandeld? Dat ze met ze te doen hadden? Wel nee, ze keken uit de hoogte op hen neer. En in de ogen van die Babyloniërs waren het ook niet meer als weggejaagden, als berooiden, als ellendigen. En zo kwamen ze in het vreemde land aan. En zo moesten ze zich maar schikken in hun lot. En zo hebben ze daar gezeten. Niet allemaal, maar er zijn er toch geweest. Daar lees je van in Psalm 137 bijvoorbeeld. Die bij de stromen van Babel zaten. En die bespot werden door de inwoners van Babel. En die te horen kregen, nou, jullie kunnen toch zo mooi zingen? Zo, zing dan eens een van de liederen van Sion. Zing eens een versje. En dat griefde hen tot diep in hun ziel. Hoe zouden wij een van de liederen Sions zingen in een vreemd land? En ze voelden het al sterker en dieper dat ze inderdaad in een heidens, in een onrein land woonden. Waar ze geen tempel hadden en waar ze geen altaar hadden. En waar ze zaten door hun eigen schuld. Geen wonder dat ze de harp aan de wilgen gehangen hebben. Er was echt geen reden om te zingen. Of het moest een lied uit de diepte zijn. Een van de klaagzangen. Maar als verdrevenen telden ze dus niet mee. En gemeente, als wij onze tekst zo lezen, dan komt die tegelijkertijd ook in een wijder verband te staan. Want natuurlijk, de historische situatie die ik u getekend heb met een paar woorden, is die van de ballingschap en nu van de terugkeer uit de ballingschap. Maar dat zijn gebeurtenissen die niet alleen als historische feiten in de geschiedenis vastliggen, maar dat zijn ook gebeurtenissen die een geestelijke duiding hebben. En daarom heeft ook dat woord verdrevenen een geestelijke laag. Zegt het ons niet alleen iets van de sociale positie van die mensen uit Jeruzalem en Juda, maar zegt het ook iets op het geestelijke niveau. En zo gezien is datgene wat onze tekst zegt in die paar woorden eigenlijk altijd het werk van de Heere. Dat doet de Heere vaker. Toen in hele letterlijke zin Israëls verdrevenen vergaderen. Maar hij doet dat in geestelijke zin eigenlijk altijd door. En waar we dat heel duidelijk zien, dat is in het werk van de Heer Jezus Christus. Toen hij op aarde was, laten we die periode even nemen, toen hij op aarde was en toen Israël in eigen land leefde, toen er geen sprake was van ballingschap, want ze waren toch weer in hun eigen land en ze hadden toch hun eigen steden en eigen huizen weer opgebouwd en ze hadden toch het land ook weer bebouwd en ze mochten zich toch verheugen in allerlei zegeningen die de Heere daar in dat land Kanaan gaf. toen ze dus niet in ballingschap waren, was de Heere Jezus toch voortdurend bezig met het vervullen van deze tekst. Het vergaderen van Israëls verdrevenen. Verdrevenen, ja, want waar bracht hij zijn boodschap? Waar bracht hij zijn boodschap? Tot wie richtte hij zich met name? Hij zegt het tegen de discipelen van Johannes, als die met de vraag van Johannes komen, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dan zegt de Heer Jezus, nou kijk maar wat hier gebeurt. En ga dat maar aan jullie meester vertellen die in de gevangenis zit. Vertel hem maar dat de doven het gehoor terugkrijgen. Dat de blinden ziende worden. Dat de doden opgewekt worden. En dat aan de armen het evangelie verkondigd wordt. En dat laatste is nog wel de climax in die opsomming die de Heere Jezus geeft ook. Dat is het belangrijkste. Nog belangrijker dan dat blinden weer zien en doven weer horen. Dat armen het evangelie verkondigd wordt. En dat heeft de Heere Jezus immers gedaan. Die scharen. Waarvan de fariseeën zeiden, dat is de schare die de wet niet kent. Maar Jezus zag ze wel. Als schapen die geen herder hebben. En met barmhartigheid over hen bewogen, zocht hij juist hen op. En is dat ook niet wat de apostel Paulus schrijft in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief? Als hij aan die Korintiërs daar in Griekenland schrijft, gij ziet uw roeping, broeders. Dat ge niet zijt vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken. Door elkaar genomen heeft de kerk des Heren, heeft de gemeente van Christus altijd bestaan uit gewone mensen. En nog verachte mensen menigmaal ook. Niet vele rijken, niet vele edelen. Maar God heeft het verachte der wereld uitverkoren. Hij heeft het dwaze der wereld uitverkoren. Hij heeft het onedele uitverkoren. En we horen de Heer Jezus zeggen, Vader, ik dank u dat u het voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt het de kinderkens geopenbaard. En vind je dat ook, ik kom weer bij de evangelieën terug, bij de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde. Vind je dat in de evangelieën ook niet terug, in het evangelie als het over de Heere Jezus spreekt? Dan spreekt hij tot de verworpenen der aarde. De fariseeën zeggen het. Ze zeggen het spottend, maar ze spreken wel een waarheid. Als ze zeggen, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En zelf heeft hij gezegd dat hij gekomen is voor de verloren schapen van het huis Israëls. Zelf heeft hij op een andere plaats gezegd dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Zelfde weer, wat verloren is. En weer op een andere plaats horen we hem zeggen dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen. Vaardigen, maar zondaars tot bekering. Dat hij gekomen is als de hemelse medicijnmeester niet voor gezonden, want die hebben hem niet nodig. Maar voor degene die ziek zijn. En zo heeft hij het gedaan ook. Zo is het uit de evangelie zichtbaar. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Hoe de Heere Israëls verdrevenen in geestelijke zin vergaderd. En wie hij opzoekt. Wie hij het voorwerp van zijn barmhartigheid en van zijn zondaarsliefde doet zijn. Denkt u met mij een ogenblik aan die geschiedenis die we in het 7e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas vinden. Die geschiedenis van die vrouw van wie gezegd wordt dat ze een zondares was. U weet, de Heer Jezus is dan in het huis, als gast in het huis van een farizeeër. En terwijl ze daar met elkaar aan de maaltijd verkeren, komt daar een vrouw binnen. Een vrouw die in dat dorp of in dat stadje bekend stond, bij iedereen bekend stond als een zondares. Nou, het was daarom ook hoogst onfatsoenlijk van deze vrouw, in de opinie van die mensen die aan tafel zaten, dat zij in dat gezelschap verscheen. Maar nog aanstootgevender was voor die fatsoenlijke Joden wat ze deed. Ze ging namelijk naar de Heer Jezus toe, al wenende. En ze begon zijn voeten met haar tranen nat te maken. En met het haar van haar hoofd die natte voeten af te drogen. En ze daarna met zalf te zalven. En dan zegt die gastheer, hij mompelt zo wat voor zich uit. Als Jezus nou echt een profeet was, dan zou hij dat niet toelaten. Dan zou hij namelijk wel weten wat dat voor een vrouw is. En dan zou hij zich door haar niet laten zalven. Zeker door haar niet. Daar heb je nou zo'n verworpene. Dat kun je uit die woorden van die fariseer rechtstreeks distilleren. Een verdrevene, uit de maatschappij verdreven. Daar had ze zelf oorzaak voor gegeven. Maar zo werd ze dan toch ook bekeken. Daar moet je niet mee van doen hebben. Die moet je links laten liggen. Maar Jezus is bezig met datgene wat onze tekst zegt. De Heere vergadert Israëls verdrevenen. De Heere vergadert Israëls verdrevenen. Hij wijst die vrouw niet af. Hij berispt haar niet. Hij stuurt haar niet weg, omdat ze zondares is. Hij is niet geërgerd door haar gedrag. Hij blijft bij wat hij zelf gezegd heeft. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En hij weet dat hij er nou juist voor zulke mensen is en zijn moet. En daarom ontvangt hij haar. En daarom spreekt hij haar ook nog zalig. En dan denk ik aan die ander van wie wij in het evangelie lezen, in Lucas 19. Ook een man die slecht bekend stond, die een dief was. Dat wordt ook ons rechtstreeks en eerlijk in de Bijbel gezegd. Die oppertollenaar Zacchaeus, waar de mensen een gruwelijke hekel aan hadden. Maar de Heer Jezus laat hem niet links liggen. Als hij langs die weg voorbij gaat en als Zacchaeus in de vijgenboom geklommen is om een glimp van de Heer Jezus op te vangen, omdat hij als het ware door een magnetische kracht naar hem toegetrokken wordt, dan staat de Heer Jezus stil en dan roept hij Zacchaeus en hij zegt: haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En Zacchaeus haast zich en hij loopt voor de Heer uit en hij zet de deur van zijn huis wagenwijd open. Want hier is er een die de verdrevenen van Israël niet verder wegdrijft, maar die ze vergadert. En hij ontving hem met blijdschap. En dan moet je eens luisteren naar wat ze aan de straatkant van de deur zeggen. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Dan nemen ze het hem hoogst kwalijk. En dan is Jezus in hun ogen hoogst onfatsoenlijk. Als hij de grenzen niet in acht neemt. En als hij die verworpen Zacchaeus niet laat verworpen blijven. Maar Jezus weet waarvoor hij gekomen is. Zoeken en zalig maken wat verloren is. Bij die gelegenheid spreekt hij die woorden ook. vergaderen van Israëls verdrevenen. En gemeente, zo zijn er meer te noemen. Laat ik het bij deze twee voorbeelden houden. En niet nog eens verder gaan spreken over Maria Magdalena of over Matthäus, Levi, de tollenaar die uit zijn tolhuis geroepen werd. Een collega van Zacchaeus, ook al veracht onder het volk. Maar die op het woord van de Heere, volg mij, alles verlaat en Jezus volgt. Alweer tot ergernis van velen in Israël. Zo zijn er nog veel meer geweest, ach, als je het nagaat. En als zij zichzelf nagaan, dan zullen ze van zichzelf allemaal zeggen, die zondares, en Zacchaeus, en Matthäus, en Maria Magdalena, en allemaal, ze hebben hun zaligheid te danken aan het feit dat de Heere Israëls verdrevenen vergadert. En als hij dat niet deed, als hij gekomen was voor rechtvaardigen en voor mensen die netjes in het paadje lopen en voor mensen die een hele eigen gerechtigheid hebben opgebouwd en voor mensen die in de godsdienst nogal vorderingen gemaakt hebben en voor mensen die deugdzaam zijn, als hij voor zulken was gekomen, dan was er voor die zondares geen plaats en dan was er voor Zacchaeus geen verwachting en dan was er voor Matthäus geen heil en dan was er voor Maria Magdalena niets dan een eeuwig verderf. Wat een zegen dat het toch puur evangelie is, al komt het uit een vuile bron. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Laat het dan gezegd zijn, spottend en honend en denigrerend over de Heere Jezus. Maar het is het rijke evangelie waar een zondaar uit leven mag. Wel, gemeente, zo was het toen. Dus wat onze tekst zegt, dat was waar. In de meest letterlijke zin, in de terugkeer van de ballingen uit de Babylonische ballingschap. Het is waar in het werk van de Heere Jezus Christus en het is nog waar. Het is nog waar. Wie vergadert de Heere Jezus? Hij vergadert verdrevenen. En in geestelijk opzicht wordt dat ook beleefd. Zijn we niet allemaal verdrevenen? Waar is het paradijs waar onze eerste voorouders eens geleefd hebben? Hebt u het wel eens gezien, dat paradijs? Bent u er wel eens een ogenblik in geweest in de Hof van Eden? Nee. Want om te beginnen heeft de Heere zelf dat paradijs gesloten toen hij de mens eruit verdreef. En er heeft een engel gestaan bij de ingang van dat paradijs. U weet wel, met een vlammig lemmer van een zwaard. Zodat de weg terug geblokkeerd was. Daarom kon Adam er nooit meer naartoe. En daarom kon zijn nageslacht er ook nooit meer naartoe. Die weg is afgesloten. Het paradijs is verdwenen. En niet alleen is het paradijs verdwenen en de toegang geblokkeerd, maar met het feit dat Adam en Eva uit het paradijs verdreven werden, werden ze ook uit de gemeenschap met God verdreven. Eigenlijk waren ze al eerder uit die gemeenschap met God gegaan door hun eigen keus. En vandaar dat je leest dat Adam en Eva zich verbergen als de Heere komt. En dat Adam zegt, ik vreesde. Daar heb je het al. Er is een scheiding gekomen. De breuk is geslagen. Verdrevenen zijn ze geworden. God zijn ze kwijt. En u en ik ook. Want we zijn hun nageslacht. God zijn we kwijt. En als we God kwijt zijn, zijn we op weg naar het verderf. In de langmoedigheid Gods krijgen we een poosje levenstijd. En we mogen een plekje op deze aarde, die Gods aarde is, innemen. Maar slechts voor zo lang. En de maat van onze dagen heeft Hij bepaald. En dan als die maat vol is en als die tijd voorbij is, dan komt de dood. En die dood brengt ons naar onze eeuwige bestemming. En die eeuwige bestemming is eeuwig verdreven zijn. Buiten God en buiten Christus. Voelt u, gemeente, dat het heel erg is om een verdrevene te zijn? Natuurlijk is het al erg in de letterlijke zin van het woord om je vaderland te hebben moeten verlaten en in de vreemde te moeten omdolen en je voeten onder de tafel van een ander te moeten steken en van de gunst van een ander te moeten leven. Maar in geestelijke zin is het nog veel ingrijpender. Zonder God en zonder hoop te leven in deze wereld. En, net als die ballingen in Babel, ze zaten daar, maar zij wisten niet hoe het anders moest worden. Zij wisten de weg terug niet. En als ze er al van droomden, of als ze er al aan dachten, of als ze er met elkaar al over spraken, dat ze toch verlangden naar herstel in hun eigen land, dan wist niemand van hen raad en dan kon niemand van hen de oplossing geven. De Heere moest ze eruit halen. En net zo is het waar in geestelijke zin. Je kunt wel, als je eraan ontdekt bent, de last van dat verdreven zijn en van dat uitgeworpen zijn gevoelen. En de Heere laat het ons ook gevoelen als Hij door zijn Heilige Geest ons aan onszelf gaat ontdekken. En als Hij in ons hart de vrezen gaat wekken. En als Hij ons doet zien dat alles wat wij dachten te hebben voor Hem niet bestaan kan. En als Hij ons, om het eens zo te zeggen, de schuldbrief thuis brengt. En als Hij ons laat weten dat wij bij Hem in de schuld staan en dat wij betalen moeten. En als Hij dan ook laat zien dat wij weliswaar betalen moeten, maar dat we op geen enkele manier betalen kunnen. Dan wordt de last, de zwaarte, het gewicht gevoeld van wat het betekent om een verdrevene te zijn. En om onmachtig te zijn om jezelf in de gunst van God terug te brengen. De gemeente, dat leert de Heere al zijn kinderen. Bij de een wat dieper dan bij de ander. Maar daar krijgen ze allemaal zicht op. Paulus zegt dan dat hij de voornaamste der zondaren is. John Bunyan zegt dan dat hij zichzelf beschouwt als de slechtste van alle mensen. En ook al zijn we niet zo ver gegaan als Paulus in het vervolgen van de gemeente, en ook al zijn we niet zo ver gegaan als Bunyan, die een lasteraar is geweest in zijn jonge jaren, ook al hebben we, al moet misschien zeggen, al zijn we bewaard voor openlijke zonden en al hebben we een betrekkelijk ingetogen leven geleefd, een fatsoenlijk leven, en al zijn we gegaan binnen de perken, wat het uiterlijke betreft althans, de perken die de Heere ons in zijn woord wijst. Als het ontdekkend licht van Gods geest in onze harten en in de verborgen schuilhoeken van ons hart met name gaat schijnen, dan moet iedereen voor God belijden, Heere, ik deug niet. En ik heb ook nog nooit gedeugd. Dan worden zij die in ongerechtigheid geleefd hebben op de knieën gedrukt. En dan worden ook zij die in eigen gerechtigheid geleefd hebben op de knieën gebracht. En dan gaan we onszelf beschouwen als onwaardigen. die geen recht meer hebben op de gunst van God, die geen recht meer hebben op enig blijk van Gods goede tierenheid. We moeten onszelf veroordelen. En we staan niet meer hoog bij onszelf. En we kunnen ons ook niet meer verheffen boven anderen, boven openbare zondaars, vloekers, moordenaars of wat dan ook. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En het kwaad zit van binnen. Ja, maar er is toch ook zaligheid? Ja, dat weten we. En als je onder het evangelie leeft en je wordt op deze wijze door de Here bearbeid, dan weet je heus wel dat er een evangelie is en dat er een naam is die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Maar weet u, dat kun je nou wel voor een ander geloven, maar niet voor jezelf. Dat er mensen zalig worden, ja. Maar je durft voor jezelf niet geloven dat je erbij hoort en dat de Heer op jou wil neerzien. Je hebt het er zo laag afgebracht. En je hebt de Heer zoveel moeite gemaakt met je zonde. Het zou geen wonder wezen als God je voor altijd verdrijven zou. Uit zijn gunst voor eeuwig zou wegstoten. En je kunt de Heer niks verwijten als die doen zou. Het is rechtvaardig als hij zo met ons zou handelen. Gemeente, kent u deze dingen? Waarom ik ze benadruk? Nou, omdat het evangelie ze benadrukt. Waarom ik ze vandaag benadruk? Mede ook omdat het voorbereidingszondag is. En we het straks weer uit het formulier zullen gaan horen dat deze dingen bij de zelfbeproeving horen. Ja, dat is toch zo. De mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, zo heeft de apostel geschreven. En op grond daarvan en op grond van andere plaatsen in het woord van God wordt ons in het formulier heel nadrukkelijk gezegd dat een ieder in de zelfbeproeving ook bij zichzelf zijn zonden en vervloeking moet bedenken. Dus ik zeg dat niet uit eigen wijsheid, of omdat dat nou eenmaal een thema is dat mij ligt om daarover te preken. Eigenlijk ligt het een mens niet eens zozeer om die dingen te zeggen. Maar omdat het woord van God ons eraan herinnert dat het noodzakelijk is. En omdat de waarachtige beproeving van onszelf hier niet aan voorbij gaat, want God werkt hier niet langsheen. Wat anderen misschien ook zeggen en wat voor wijsheid anderen misschien ook verkondigen, daar hebben we niet mee te maken, gemeente. Het woord van God zegt, ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Opdat wij ons voor Gods heilig aangezicht zouden mishagen en ons zouden verootmoedigen. Het is toch zo dat wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat geldt toch nog? Wat moeten wij met het medicijn? En wat moeten we met de medicijnmeester als je geen klachten hebt? Wat ga je bij de dokter doen als je je helemaal gezond voelt? Wat moet je met pijnstillers doen als je niet weet wat pijn is? Wat moet je met een koortswerend middel doen als je geen koorts hebt, als je temperatuur 36,1 is bijvoorbeeld? Wat moet je met het bloed van Christus als je niet weet waar dat voor dient? Wat moet je met dat offer van Christus, wat ons in het sacrament wordt voorgesteld? Als we niet weten wat het is om een verlorene te zijn. En dan gaat het niet om de formele belijdenis, de formele erkentenis dat we zondaren zijn. Dat zullen we allemaal nog wel toegeven. Dat hoort nu eenmaal bij de rechtzinnige belijdenis en daar zullen we geen punt van maken. Daar zetten we geen twijfel, geen vraagtekens bij, dat stemmen we toe. Natuurlijk, we zijn zondaren. Maar daar ben je niet mee klaar natuurlijk. Als dat zo vlot, zo makkelijk gezegd wordt, dan kun je je ook afvragen, weet je wat het is om voor Gods aangezicht te wenen? Omdat je een zondaar bent. Weet je wat dat is? Als Petrus naar buiten gaat en bitterlijk weent, omdat hij tot de ontdekking gekomen is wat er nou eigenlijk leeft in zijn hart. Zelfs ook na ontvangen genade. Het gaat om het hart. Om het verbroken hart. Daar heeft de dichter het in deze psalm ook over. In het volgende vers. En daar hopen we volgende week wel wat van te zeggen. Maar het gaat om het hart, gemeente. En om de hartelijke erkentenis. De hartelijke belijdenis. Voor Gods aangezicht. Ook in deze week van voorbereiding. Opdat het sacrament echt betekenis voor ons mag krijgen. En opdat er echt behoefte in onze ziel mag zijn aan dat offer van Christus en aan de zelfopenbaring van de zaligmaker als hij het aan zijn tafel tot zulke verdrevenen wil zeggen: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Onthoudt u dat laatste zinnetje erbij? Dat de zaligmaker, als hij zichzelf bekend maakt, het toch ook nog eens onderstreept wat we eigenlijk verdiend hebben en wat eigenlijk onze plaats zou zijn onder het oordeel Gods. Hij wil dat we het goed weten uit welke grote nood en dood hij zijn volk verlost. En waarom het dan ook zo duur moest, met zo'n hoge prijs, de prijs van zijn bloed, de prijs van zijn leven. We zullen het moeten leren waarderen, dat is op de juiste waarde schatten, dat offer van Christus. Dat mag nooit voor iemand een goedkope zaak zijn, een vanzelfsprekende zaak worden. En als we dan zo leren dat we verdrevenen zijn, en als dan zo in die weg van afbraak en van ontlediging en van armmakende genade het offer van Christus betekenis gaat krijgen, en als onze ziel naar hem uitgaat, en als we het van de Heere leren verwachten, en als we afleren zien van al onze eigen gerechtigheden, omdat de Heere ons die allemaal uit de hand slaat, en als verdrevene hou je niks over, en breng je nog niet een paar spulletjes mee in een klein koffertje. Maar als we zo aan het eind gebracht worden met onszelf en onze onwaardigheid in leven. Afgekeurd door God en door ons eigen geweten dat het met de Heere hartelijk eens gaat worden. Dan krijgt zo'n woord als van onze tekst een heerlijke glans. Dan worden we van onszelf afgewezen. En dan wijst dat woord van God zo'n verslagen zondaar op hem die het nou voor zulke mensen opneemt. En op die zaligmaker die nu voor zulken juist gekomen is. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Oh, het leek zo hopeloos. Voor die ballingen in Babel ook, hoe komen we eruit, hebben ze wel eens gezegd. Dat komt nooit meer goed. We zien het land van onze vaderen nooit meer terug. Totdat God de deuren openzette. Het lijkt zo hopeloos voor een verslagene van hart. Het lijkt zo hopeloos als onze schuld al maar groter wordt, ook voor onze waarneming. En als je eigen onmacht om er iets aan te veranderen al duidelijker voor je wordt. Het lijkt zo hopeloos, maar het is niet hopeloos. Zolang zo'n woord nog verkondigd mag worden, zolang de Heere zo'n woord nog laat staan in zijn heilig boek. Hij vergadert Israëls verdrevenen. En zolang daar nog het evangelie van die zaligmaker is. Die ze nodigt. Die ze nodigt en van harte. Ellendigen. En nooddruftigen. En mensen die zichzelf ook niet meer redden kunnen. Gemeente, ik vroeg u, we kennen deze dingen toch wel. We lopen er toch niet langs heen. We doen toch niet mee met die algemene trend die je in onze tijd hoe langer hoe meer kunt waarnemen in kerkelijke kringen. Dat stuk van de ellendekennis door hoe langer hoe meer mensen beschouwd wordt als een gepasseerd station. Het wordt allerwegen overal oppervlakkiger in onze tijd. En de avondmaalsviering wordt allerwegen oppervlakkiger. En je ziet hoe langer hoe meer volle avondmaalstafels. Ook in gemeenten waar met de nabetrachting de helft van de gemeente afwezig is. We beseffen toch wel dat de tafel des Heren de heilige tafel is. Waar de Heren ruim en royaal nodigt, zeker. En waar de Heren ze ontvangt. Al degenen die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Maar dan wel zo. En niet diegenen die de spaarpot in de week van voorbereiding weer omkeren. En daar een dubbeltje van eigen goede werken en een kwartje van eigen inspanning en een gulden van hun belijdenis doen uithalen. En dan net genoeg geld hebben om de toegangsprijs te betalen. Om het maar eens heel simpel te zeggen. Je hoeft niks mee te brengen. Dan jezelf. Zoals je bent. Maar dan ook eerlijk zoals je bent. Met alle lek en gebrek. Met alle schuld en onwaardigheid. En met al die nood en met die ellendigheid. Zo ben je welkom. Maar niet met al die formele dingen. En niet met al die uiterlijke dingen. En niet met al die dingen waaruit eigenlijk uitspreekt dat wij het toch nog nooit echt beseft hebben wat het betekent om een verdrevene te zijn. Zo nodigt de Heere vandaag. En zo geeft hij ons werk mee. Opdat wij ons voor zijn aangezicht zouden beproeven. En opdat wij ons met ernst, met heilige ernst biddend zouden afvragen. Wat dat werk, wat dat offer, wat dat bloed van de Heere Jezus Christus nu voor ons persoonlijk betekent. En hoe daar nu plaats voor gemaakt is. En dat ons hart daar nu naar uitgaat. En dat onze ziel daarnaar hongert en dorst. Omdat God ons geleerd heeft te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. Dan krijg je een volk aan de tafel des Heren zoals dat volk dat bij David kwam in de spelonk van Adullam. Mensen wie je ziel bitterlijk bedroefd was. Mensen die een schuldeiser hadden. En David werd hun tot een overste. En zo wil de Heere Jezus nou ook, als de meerdere David, de overste zijn van hen die een schuldeiser hebben. Wat een genade, nietwaar. Als je een schuldeiser hebt, dan wil de Heere Jezus het voor je doen. Betalen. En als je ziel bitterlijk bedroefd is vanwege je godsgemis en vanwege de scheiding die je zelf veroorzaakt hebt tussen God en je ziel, ook zelfs na ontvangen genade weer. Als je met al dat leed en met al die ellende, met al die nooddruft tot hem gaat, dan wil de Heere Jezus, de Zoon van David, je tot een overste zijn. Als je van deze dingen niet kent, dan moet je niet aan de tafel komen ook. Waarom niet? Omdat je er niks te zoeken hebt. Want wat daar op die tafel staat, daar is niet eens plaats voor. Als we niet weten van die armoede en dat gebrek, dan hebben we aan al die rijkdommen die in dat offer van Christus opgetast liggen, immers niets. En dan zouden we alleen maar op een ongepaste manier avondmaal vieren. Vraag Gods geest om geopende ogen. En als je je zonde niet wil loslaten, maar ze aan de hand wil houden, welke dat dan ook zijn, vooral heimelijke zonden, als je ze wilt blijven koesteren, kom dan ook niet. Want je zou jezelf een oordeel eten en drinken. Maar vraag God om waarachtige bekering, dat Hij u van die zonde losmaakt. En dat Hij u leert om die zonde te verafschuwen en te mijden en te vlieden. En als wij door genade mogen kennen wat dat is, een verdrevene te zijn. En in die nood God te hebben nodig gekregen. Sta dan naar een teer geweten. Sta dan naar vrijmoedigmakende genade. En de Heere heeft die beschikbaar voor allen die tot Hem vluchten. En laat zo uw ziel mogen leren uitzien, ook in deze voorbereidingsweek, naar de ontmoeting van de Heere, met de Heere aan zijn tafel, waar Hij hongerigen mildelijk voedt en waar Hij gevangenen vrijheid schenkt. En waar Hij bewijst dat Hij aan hun ellende denkt. O ja, dan is er zoveel ruimte in Hem. En dan kom je ook niet teleurgesteld uit. Als Hij het waar maakt. En dan grijp ik even vooruit naar het volgende vers. Dat Hij de gebrokenen van hart geneest. En dat Hij verbindt in hun smarten. Wat kan de ziel dan zich ophalen aan de barmhartigheden Gods? En wat ligt er dan een rijke vertroosting, ook in het sacrament waarmee de Heere het soms wankelende en vertwijfelende geloof van de zijnen wil versterken. Amen. We gaan samen dat eerste gedeelte van het formulier lezen, gemeente. Geliefden in de Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die drinken zult tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, aangezien ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij nu zingen, en dat is ook de psalm van de zelfbeproeving, 139, het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. en zullen samen danken en bidden. We zeggen u ootmoedig dank, Heere, dat u ook vanavond uw evangelie nog wilde laten uitgaan. En dan in een uren van voorbereiding in verband met het avondmaal dat we hopen te vieren. Heere, we bidden van u dat gij het woord wilt achtervolgen met uw zegen. Het kan zijn dat er elementen in het woord staan of in de prediking naar voren zijn gekomen die we liever niet horen, die ons niet aanstaan. Maar wij moeten niet afgaan op wat wij als voorkeur hebben. Het zal erom gaan in het leven van een ieder van ons dat we eerlijk voor u zullen zijn. En dat we het u laten zeggen. En nu bidden wij van u om die genade. En als we eerlijk voor u mogen worden, Heere, dan kan het wezen dat we vrijmoedigheid ontvangen om aan de dis des Heeren aan te gaan. En dat we die vrijmoedigheid dan ook mogen gebruiken en niet die vrijmoedigheid weg zullen werpen. Gedenk gij al uw volk en kinderen, Heere, en breng ze aan uw tafel. Trek ze onwederstandelijk. En als wij bij eerlijk zelfonderzoek tot ontdekking moeten komen dat we toch nog op wat anders steunen en dat we het toch eigenlijk van iets van de mens verwachten en van onszelf, Heere, dan moeten onze ogen dan ook voor open gaan. Maar geef dat we er dan niet overheen zullen stappen. En net doen alsof. Maar laten we dan ook eerlijk voor u worden. Ook als u ons laat weten dat we op een verkeerde grond staan. Wilt u door uw geest genade verheerlijken, o God. Ook in het leven van hen die tegenover de dingen van het sacrament betrekkelijk kil en onverschillig staan. Wat is dat erg. We kunnen zo makkelijk ook redeneren van het is toch niet voor mij, dus ik hoef daar geen aandacht aan te geven. En misschien zijn we zelfs van plan om met de zondagmorgendienst waarin het avondmaal bediend wordt, maar eens een keer niet naar de kerk te gaan. Zulke zijn er ook. Heren, wat is dat erg als het sacrament van uw dood, van uw verzoenend sterven, zo weinig aanspreekt. Wat moet het dan nog anders worden in ons leven? Werk die verandering. Werk die verandering, ook bij hen die zonde aan de hand houden, Heren. En die dat wel weten ook, maar die er toch in doorgaan, omdat de zonde toch zijn bekoring blijft houden. Werk die onwederstandelijke bekering. Sla er een kloof, Heere, tussen die mens en zijn lievelingszonde. En wilt u door uw almachtige kracht trekken tot de waarachtige dienst des Heren. Gedenk ons zo. Heere, er is nog ander werk te doen in de week van voorbereiding als we denken aan de rouwdragende familie van der Slik die geroepen zal worden om het lichaam van hun overledene weg te brengen. En als we met de familie en belangstellenden bij die gelegenheid straks rondom het open graf zullen staan. Laat uw woord klinken, Heren, en laat het ook uitwerking hebben. En laat het allemaal niet te vergeefs gebeuren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.